Goedemiddag, u bent verbonden met de Zuidhovenkerk in Dordrecht. Over ongeveer een kwartier begint de middagdienst. Deze dienst zal worden geleid door onze eigen predikant Dominee Vogel. En het orgel wordt bespeeld door Harry van der Velde. Mijn naam is Antonie Hogendoorn. De orde van dienst is als volgt. Na het welkom en mededelingen van de kerkraad zingen we Psalm 67... Vers 1 en 2. Dus de eerste twee versen van Psalm 67. Daarna worden we stil om te bidden en zal het votum en groet worden uitgesproken. Na het votum en groet zingen we uit de oude berijming Psalm 147. Psalm 147, vers 1 en 10 uit de oude berijming. Daarna bidden we met elkaar, waarna we zingen uit het liedboek, gezang 127, vers 1, 2 en 7. Dus na het gebed zingen we gezang 127, vers 1, 2 en 7. Dan vindt de collecte plaats voor de kerk en dan zijn er drie schriftlezingen. De eerste schriftlezing is uit Johannes 20, vers 19 tot en met 23. De eerste schriftlezing is Johannes 20, vers 19 tot en met 23. De tweede schriftlezing is uit 1 Petrus 2. 1 Petrus 2, vers 7 tot en met 10. 1 Petrus 2, vers 7 tot en met 10. De derde schriftlezing is uit Openbaring 7. Dan lezen we de versen 9 tot en met 17. Openbaring 7, vers 9 tot en met 17. Dan vindt de verkondiging plaats. En hier als thema uitverkiezing, preken, evangelisatie en zending. Dat is naar aanleiding van de Dordtse leerregels. Dat is dan de tweede preek in die serie. Dus het thema is uitverkiezing, preken, evangelisatie en zending. Na de verkondiging zingen we lied 396. Uit op toonhoogte. Lied 396 uit op toonhoogte. En het lied gaat als volgt. Kroon hem met gouden kroon, het lam op zijn troon. Dan vindt de dankzegging en voorbeden plaats. Zingen we of beleiden we zingend het geloof. En tenslotte zal de zegen worden meegegeven. Tot zover de orde van dienst. Ik wens u een goede en gezegende dienst toe.
Goedemiddag allemaal. Hartelijk welkom in de middagdienst van Zuidoverkerk. Dominee Vogel is onze voorganger vanmiddag. En de voorzang is Psalm 67, de versen 1 en 2. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
We willen stil worden voor de Heere en een zegen vragen voor elkaar en voor onszelf. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 147 in de oude berijming. Het eerste en het tiende vers. Laat zeer een lof ten hemel reizen en hij gaf aan Jacob zijn wet. We zullen met elkaar bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader, we zijn hier ook vanavond bij elkaar om samen te lezen in uw woord en iets te begrijpen van wie u bent en hoe u dingen doet in deze wereld. Daar begrijpen we lang niet altijd alles van en daarom zoeken we daar soms ook naar, maar we weten dat u in ieder geval het evangelie klip en klaar maakt. En dat het evangelie van Christus Jezus centraal staat in de kerk. En dat het evangelie ook centraal staat in de wereld. Wat er ook gebeurt, wat mensen er ook van vinden. Dat is het evangelie van de gekruisigde en opgestane Heer. En daar willen we vanmiddag ook naar luisteren. Uiteindelijk wel. Naar dat wat u te zeggen hebt. We proberen dat geheim van te doorgronden. Zo hebben we net ook gezongen dat u aan Israël uw wetten gaf en dat lang niet alle volken daar deel van uit mochten maken en niet al die verbondsgeheimenissen konden begrijpen en doorzien en dat ze die moesten missen. Dat zijn dingen die we niet goed begrijpen, waarom wij hier in de kerk zitten en waarom andere mensen daarvan afgekeerd zijn en of het gewoon niet helemaal niet weten, zoals zoveel mensen ook in onze samenleving. En waarom het zo is dat dat wij dat wel horen en dat wij er wel bij betrokken worden en dat mensen ver weg dat helemaal niet hebben. Dat zijn vragen die ons raken, maar we willen u ook danken dat er een evangelie is. Niet een evangelie dat wij bijzondere mensen zijn, maar een evangelie van u. De God die uw zoon gaf in deze wereld. En dat dat ook de drijfveer en de motivatie is om met dat evangelie in deze wereld te staan. We bidden daarom, Heere God. Wees u zo bij ons dat we dat begrijpen voor onszelf. En dat we aan de andere kant ook stil worden als het gaat om dat geheim dat u aan ons zomaar geeft. Dat u dat zomaar in onze handen legt, terwijl wij helemaal niet beter zijn dan wie dan ook. En dat begrijpen we niet, dat begrijpen we helemaal niet. En we begrijpen dat we dat ook nooit zullen begrijpen. Maar geef dat we dan wel zullen begrijpen dat u het bent die van A tot Z in ons leven uw werk wil doen. En we zoeken daar ook naar, Heere God, en we bidden daar ook om. Het is niet iets wat ons automatisch ten deel valt. We vragen erom of u met uw geest in ons midden wil zijn. Zegent u ons zo allen. Denkt u aan de kinderen, de jongeren die straks naar de zondagsschool gaan. Denkt u aan de kinderen bij de oppas. Denkt u aan allen die thuis meeluisteren. Wees u ook bij onze broeder Wiebe van Wijk die vanmorgen de kerk uit moest. Bedankt u voor uw zorg over hem. Gaat u ook verder met hem. Heren, zegent u ons allen. En hoort u ons barmhartige Vader, om Jezus wil alleen, uit genade. Amen. We gaan eerst met elkaar een lied zingen. Nee, we gaan het eerst anders doen. Ik ga eerst een gedeelte uit de Bijbel lezen. En dat is het laatste gedeelte wat ik opgegeven heb. Openbaring 7, vers 9 tot 17. Openbaring 7, vers 9 tot 17. De andere twee gedeelten, dus uit Johannes 20 en 1 Petrus 2, komen straks terug in de preek. En ik moet denken aan een vraag die iemand aan de Heer Jezus stelde. Hij zegt, zijn er ook, dat is een hele merkwaardige vraag. Hoe komt iemand erbij om zo'n vraag te stellen? Maar die vraag was, zijn er ook weinigen die behouden worden? En dan zegt de Heer Jezus, strijd om in te gaan. Hè? En als er weinig zijn, Johannes ziet wat anders op Patmos. Hij zegt, hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon. uit alle naties, stammen, volken en talen, stond voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En ze riepen met een luide stem, de zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het lam. En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Ze wierpen zich voor de troon neer met hun aangezicht ter aarde en aanbaden God en zeiden, amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij, deze die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem, u weet het, mijn Heer. En hij zei tegen mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit, zal zijn tent over hen uitspreiden. Ze zullen geen honger of dorst meer kennen en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen wijden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Tot zover. Een grote menigte die niemand tellen kon. Nu gaan we eerst nog met elkaar zingen. Gezang 127. Gaat stille in de landen uw koning tegemoet. En daarna mogen de kinderen naar de zonneschool. En wordt er hier in de kerk gecollecteerd. U weet, het is een bijzondere collecte vandaag. Van harte aanbevolen. We zingen nu eerst gezang 127.
Thank you.
Straks na de preek zingen we lied 397. In ieder geval is het lied, ik weet niet meer of 96 of 97 is, maar het lied Kroon heb met gouden kroon. Dat moet in ieder geval duidelijk zijn. Het gaat vanmiddag over het tweede artikel, het tweede hoofdstuk moet ik zeggen, van de leerregels van Dordrecht. Het onderwerp dat daarin wordt uitgelegd. Het waren eerste vijf artikelen die de remonstranten hadden ingebracht. En dit is dan zeg maar wat synode daar tegenover stelt. En er staat dan boven de dood van Christus en de verlossing daardoor. Daar gaat het dus in deze dienst dan, in deze leerdienst. En dat heeft alles te maken met uitverkiezing. Maar ja, als je het woord uitverkiezing laat vallen, dan denk je niet in de eerste plaats aan een evangelisatiecommissie. Of aan een missionair werker in de evangelisatie. Dan denk je niet aan een missionaire gemeente. Uitverkiezing, missionaire gemeente. Klopt dat wel bij elkaar? Past dat wel bij elkaar? Als het over uitverkiezing gaat, hè, dan denk je eerder van, nou dat is, ja, dat is moeilijk. Of als het over de Dordtse leerregels gaat, dan denk je van, nou dat is zwaar. En dat is een gesloten systeem waar je niet in komt. En dat is eigenlijk een verhaal van dat je denkt, van, als je daarmee bezig bent, dan is het de dood in de pot. Want dan zit er geen leven meer in, want dan is alles al vastgesteld en al vastbesloten. En dan, ja, welke kant moet je dan nog op? En dan denk je van uitverkiezing, evangelisatiecommissie. Hebben ze nou in kerken waar ze heel sterk de nadruk leggen op de uitverkiezing. Hebben ze daar wel een evangelisatiecommissie? Ik denk, de zwarte pakken, er is geen aandacht voor de zending, geen aandacht voor evangelisatie, geen aandacht voor dit en voor dat. Het gaat over onszelf. Tenminste, dat beeld hebben we. Hè? Ik moet het gelijk bijstellen. Het gelijk bijstellen. Totaal anders. Als je nagaat wat er vanuit kerken, waar heel nadrukkelijk het ook gaat over de uitverkiezing. Hoeveel kinderwerk daar gebeurt. Onvoorstelbaar veel. En hoeveel mensen niet betrokken zijn bij missionair werk in de zin van vooral diaconaal werk. Als het gaat over de stichting Ontmoeting. Als het gaat over de hulp in de gevangenis. Als het over hulp gaat over andere terreinen. Maar ook vooral kinderevangelisatie en het werk in de wijk gebeurt heel veel. Juist ook in kerken waar het heel nadrukkelijk gaat over evangelisatie of over uitverkiezing. Dus met andere woorden, het klopt niet dat beeld dat je kunt zeggen, nou, Dordtse leerregels, uitverkiezing, zware kerken, is allemaal niks. Misschien moet je wel zeggen van, misschien hebben ze het wel beter begrepen nog. Dat het alleszins te maken heeft met evangelisatie. Zijn van te kijken. Ik kom er straks op terug. Vorige week hebben we het gehad over het schilderij. Eerst dat schilderij laten zien van de Dordtse synode en toen iets uitgezoomd, zeg maar. Het moderame. Met dominee Bogeman voorop. Je zegt van, nou dat is nou de synode, nou wat is nou, waar gaat het nou om? Hè? Dus het gaat niet om dat kleine wat je uitzoomt, maar het gaat om het hele schilderij. En als je de Bijbel leest, als je het evangelie hoort, wat is het evangelie? Dan gaat het altijd over het kruis van de Heer Jezus. Dat is het wat God in deze wereld zegt. En als je deze kerk bent binnengelopen, dan ben je ook binnengelopen. Hè, er staat netjes op, of netjes, daar staat op dat in dat gebrandschilderde raam. Wij prediken Christus en die gekruisigd. Hij is het Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Zo lief had God de wereld dat hij zijn zoon gegeven heeft. Dat is het schilderij van God. Maar er staat een klein woord bij. Niet onbelangrijk. Maar het hoort bij dat schilderij. Het hoort er helemaal bij. En er staat op. De God die verkiest. En zegt van, nou, het schilderij gaat over de God die verkiest, dan begrijp je het niet. Het gaat over het schilderij met dat grote kruis van Christus. Maar dat andere woordje, verkiezing, dat hoort bij dat schilderij. Sommige mensen zitten dan te denken van, nou, daar ging het vorige week over, ja, dat moeten we dan uitpluizen, hoe zit dit dan, hoe zit dat dan? En ze vergeten soms te kijken naar inderdaad dat kruis wat er staat op dat schilderij. Soms lopen mensen ermee vast. Ja, want ja, inderdaad, als uitverkiezing is, als God bepaald heeft van tevoren wie er wel komen en wie er niet komen. Ja, dan valt er weinig te geloven. Dan moet het je gegeven worden in de weg van verkiezing. Niet in de weg van oproep tot bekering, maar van de weg van verkiezing. Dan moet je dat zomaar krijgen. Maar dat woordje staat er wel in dat schilderij. En het zegt ons vooral, daar ging het vorige week ook over, dat God zijn woord houdt. En dat hij je van eeuwigheid kent als je gelooft. Dat niemand je uit zijn hand kan rukken. Omdat je daar vast zit. Van voor de grondlegging de wereld, Efeze 1. Dat betekent het. Dat schilderij, dat klopt voor ons gevoel niet helemaal. Maar het is zo geschreven. Hè, zodat je er aan denkt. En we zingen dat volgende week vast wel, of die week daarna. Zodat je het weet, voor ik als kind ter wereld kwam, zijt gij voor mij geboren. Dat verhaal. Maar hoe komt het nou dat je niet hoeft te denken, verkiezing betekent de dood in de pot? Waarom zou je sowieso aan evangelisatiewerk doen? Waarom hoef je dat niet te denken? Waarom gebeurt dat dan nog? Waarom gebeurt er zoveel kinderwerk en werk in allerlei organisaties? Door mensen die zeggen van ja, het is wel een geschenk te geloven. Een heel groot geschenk, dat hebben jullie zelf in de hand en daar moet je veel om vragen. Hoe komt het nou? Nou, dat komt omdat we in de kerk, iets leren. En namelijk dat is dit, dat we niet in dingen geloven, maar dat we in God geloven. En dat maakt zo verschrikkelijk veel uit. En ik noem een aantal dingen daarvoor. En dan moet u niet daarmee wegdromen en wegdenken van, oh ja, daar zou ik heel wat over willen weten enzovoort. Ik noem een paar voorbeelden. Om aan te geven hoezeer dat ons uit die discussie kan halen. We hebben het allemaal wel meegemaakt, hè, dat je eens een keer gesprek hebt over de kinderdoop. En dan zegt, ja, de ene zegt, ik geloof in de kinderdoop. En de ander zegt, ik geloof in de grootdoop, in de geloofsdoop. En de ander gelooft, nou ja, weer wat anders misschien. En daar kun je hele felle discussies over krijgen als je niet uitkijkt. Hè? Maar geloof je daar nou in? Geloof je nou in de kinderdoop? Ik geloof daar niet in. En ik zeg het bewust zo. Ik geloof wel in de God die ons en onze kinderen tot zijn kinderen aanneemt. Ik geloof in God die iets doet. En dan ga je alvast een beetje anders kijken tegen die dingen. Dan gaat het niet zozeer om mijn gelijk, over al mijn standpunten. Dan gaat het erover dat we bij God moeten zijn. Het is net zoiets als dat je zegt, ik geloof in de Bijbel. En wat bedoel je daarmee? Nou ja, daar kun je natuurlijk ook weer over praten. Van, dan kun je zeggen van ja, maar wat is de Bijbel dan precies? Er zit ook wat mensenwerk in, er zit werk van God in. Prima om er een keer over te praten, helemaal goed. Net over geloofsdoop en kinderdoop natuurlijk. Maar als je dat zegt, ik geloof in de Bijbel, je kunt beter zeggen, ik geloof in de God die gesproken heeft. En vandaag de dag nog steeds spreekt. Hij spreekt nog altijd voort. En ik mag dat zomaar oplezen uit de Bijbel. En dan gaat het niet over iets wat je gelooft, maar in iemand. Iemand die jou iets te zeggen heeft. Die ook iets te zeggen heeft over jou en je kinderen, als het gaat over de doop. Die iets te zeggen heeft tegen jou vandaag de dag, in jouw leven. Ook zoals je zegt, ik geloof in gebedsgenezing. Nou, daar kun je ook tegenwoordig allemaal van die discussies over hebben. Hè? kunt ook zeggen, ik geloof in de God die geneest, die boven alles staat. En daar vertrouw ik mijn leven aan toe. En daarom kan ik bidden. Niet omdat ik ergens in geloof, maar omdat ik in iemand geloof. Hem geloof ik. Je kunt zeggen, ja, maar ik geloof in de uitverkiezing. Dat voorbeeld. Je kunt zeggen, ja, hoe zit dit, hoe zit dat? Ik geloof in een God die verkiest van eeuwigheid. Daar geloof ik in. Over het hoe en wat en hoe precies en wat precies kun je lang praten. En dat is ook wel goed. En soms denk je van ja, die kant zal het wel opgaan. Maar als je vergeten bent een link te leggen. En de grote link te leggen naar iemand, naar hem. Gaat het over dingen. En dat zijn de godsdiensten van deze wereld. Dan kun je daarover praten, over de dingen. Het gaat over hem. Hem ken ik. De God die spreekt. Die God die mij en mijn kinderen op het oog heeft. De God die geneest. Die God voordat ik geboren ben mij al kende. Dus waarom kunnen mensen dan toch heel gemakkelijk, ook als ze zeggen van ja, het gaat ook over uitverkiezing. Dat geloven we ook, hè, dat God verkiest. Waarom kunnen ze dat nou zo makkelijk doen? Nou, omdat het gaat over God. Het gaat niet over ons systeem, de systemen die wij bedenken. Het gaat over God die dingen doet. En als je God leert kennen in het kruis van de Heer Jezus. Dan begrijp je niet alles, maar dan begrijp je wel zijn hart. We gaan nu een stapje verder weer. En daar gaat het dan overheen, het tweede hoofdstuk, over de dood van Christus voor de zonde. Ja, dat is een goede uitspraak, en dat is een hele Bijbelse uitspraak. Christus is voor de zonde van de mensen gestorven. Hij droeg de toren van God over de zonde van ons menselijk geslacht. Toch kun je daar verder over nadenken, hè? En dat brengt ons ook verder in het begrijpen. Voor wie is die nou eigenlijk gestorven? Is dat voor iedereen? Je zegt, Christus is voor iedereen gestorven. Als je dan zegt van nou, dat geloof ik niet. Ja, dan heb je gelijk natuurlijk de mensen tegen je. Want ja, dat is toch het evangelie dat hij voor iedereen gestorven is. Er staat inderdaad in 1 Johannes 1 of hoofdstuk 2. Dus dat hij is de verzoening voor onze zonde. Christus Jezus, de rechtvaardige. En niet alleen voor die van ons, maar voor die van de hele wereld. Dus dat geldt ook jouw zonde, uw zonde, mijn zonde. En de zonde van mijn buurman, mensen uit je straat. Nu is de Bijbel natuurlijk geen dogmatiek en de apostel Johannes wil daarin iets zeggen. Maar je probeert erachter te komen hoe je daar nou goed over moet spreken. Want wat bedoelt Johannes nou? Bedoelt Johannes nou dat de zonden van iedereen vergeven zijn? Is dat zo? De zonden van iedereen vergeven zijn? Of zeg je, nee, het gaat over de kracht en de werking van het bloed van Christus, daar gaat het over. En dat bedoelt Johannes, dat bloed krachtig genoeg is en werkzaam genoeg is voor de zonde van de hele wereld. En dan ga je nadenken, hè? Wat de Heer Jezus deed, wat was dat nou? Toen hij stierf aan het kruis, toen hij zei het is volbracht, wat bedoelde hij nou? Bedoelde hij van, ik heb nu alles gedaan wat ik moest doen en ik heb de mogelijkheid geopend voor mensen om tot geloof te komen. En ik open de mogelijkheid tot vergeving, de mogelijkheid tot verzoening. Dus dat je zegt van nou, het evangelie gaat de wereld door en het eindigt bij je oor. En nou is het dus zaak om je hart daarvoor te openen. Dat is stap 2. Een ander verhaal. Zou kunnen. Of is het meer? is de kracht van het bloed van Christus zo sterk dat hij doorwerkt in mijn hart. Dat hij dat toepast in mijn leven. Gaat het dus verder dan alleen de mogelijkheid. En dan probeer eens mee te denken. Als dat nou zo zou zijn. Hè? Als hij alleen die mogelijkheid zou openen. Dan zegt de Heer Jezus, ik heb alles klaargemaakt. En nu is alles klaar en ik wacht alleen nog maar totdat je komt, hè, dat lied. Dus alles klaar en dan moet jij komen. En als je dan niet komt, en als mijn buurman niet komt, is mijn zonde dan wel verzoend of niet? Hangt het van mij af? Hangt het van mijn geloof af? En dan denk je, ja, als ik het zo zeg, dat is wel lastig hoor, maar hangt het van mij af? Nee, nou ja, dat staat in de Bijbel en we voelen dat allemaal wel. Als je de Heere God kent, dan voel je wel van, dat is een geschenk. Dat is echt een geschenk. Geloof is niet iets waarvan je zegt van, nou, ik zat op een gegeven moment te denken, ik wil dat geloof wel hebben. Maar je zegt, altijd zit er iets in van, dat overkomt me. Dat krijg ik. Dat is de ervaring, maar dat staat ook in de Bijbel. Het geloof is een gave van God. Niet uit onszelf, dat niemand roemen. God doet alles. Dus meer dan een mogelijkheid. Hè? Dus Christus doet meer dan zomaar een mogelijkheid bieden tot verzoening. Maar als je dat dan zegt, van ja, oké, dus het is niet meer dan een mogelijkheid. Het is dus een kwestie van dat hij alles doet. Het bloed van Christus is zo krachtig, zo effectief. Dan vraag je je af. Wordt dan iedereen behouden? Wordt iedereen dan zalig? Is er sprake van de verzoening van iedereen? Al verzoening? En we voelen allemaal wel aan van dat je aan de ene kant zegt, ja, dat is God wacht op je. Dat is natuurlijk ook zo. En hier bij dit voel je dat ook aan. Dat je zegt, als je nadenkt over het kruis van de Heer Jezus en over de betekenis daarvan. En over zijn genade. Dan kun je je niet voorstellen dat God jou op het oog heeft en een ander niet. Dat zegt, ja, maar dat ik genade krijg, dat begrijp ik wel. Maar mijn buurman, dat hij het niet krijgt, begrijp ik ook. Dat zeg je, zou je nooit zeggen. Je snapt niet dat het niet voor een ander is. Als het jezelf mag betreffen. Maar zo is het dus ook weer niet. De verzoening is dat wat God vanuit het kruis in het leven van mensen werkt door zijn geest. Maar is het dan toch niet voor alle mensen? En als je daarover na gaat denken, dan loop je in een fuik, in een denkfuik, waar je niet uitkomt. Die denkfuik, omdat we denken dat God zo denkt zoals wij denken. Omdat wij denken van, ja, het zal wel zo moeten, want dat is logisch voor ons. En dan kijk je nog eens naar het schilderij van God. En dan denk je, ja, maar dat klopt eigenlijk niet, hè? Ik hoop dat je naar het schilderij van Escher gekeken hebt, of een schilderij van Escher gekeken hebt deze week. Klopt niet. Maar hij nodigt mij. En hij wil het me geven. Hij geeft wat hij vraagt. Hij vraagt wat hij geeft. Hij geeft mij het geloof wat hij van mij vraagt. En dan denk je van, ja, maar hoe zit dat dan precies? En dan kom je toch weer terug bij het leerstuk van de verkiezing, laat ik het dan toch maar zo noemen, het leerstuk van de verkiezing. Maar daar geloof ik niet in. Maar ik geloof in de God die verkiest. En dat merk ik, als ik tot geloof gekomen ben, dat dat een geschenk is. Dat hij mij gegeven heeft. En dat je moet zeggen, waarom krijg ik dat nou? Waarom krijg ik dat nou? Waarom, Psalm 147, waarom kreeg Israël nou dat getuigenis van God? En andere volken niet. En waarom zit ik nou in de kerk? En een ander niet. En waarom wil mijn buurman er nou niks van weten? En waarom wil mijn broer of mijn zus of wie dan ook in mijn omgeving, die dezelfde opvoeding heeft gehad, die in hetzelfde gezin is grootgebracht, daar nou niets van weten? En dat begrijp je niet zo goed. Maar als je dan vervolgens gaat zeggen van ja, dat is, ik geloof in het stuk van de uitverkiezing, dat komt hierdoor, dat komt daardoor, dan begrijp je het helemaal niet. Je moet eigenlijk zeggen, ik ben aan u overgeleverd, Heere God. Met lichaam en ziel, met alles. En ik geloof in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En ik weet dat voordat ik geboren werd, u als kind voor mij geboren bent. En dat ik mag weten, voordat ik in de moederschoot geweven werd, kende u mij al. En Paulus zegt het dus nog veel verder terug, hè? Van voor de grondlegging der wereld heeft u ons gekend. En als je probeert dat geheim te verklaren, maak je dood. Want je roert in iets wat iets van God is. En God is God. En God is geen mens. En God is geen mens in een kwadraat. Geen supermens. Hij is God. Uniek. Er is maar één van. En hij zegt, geloof in mijn zoon. En je zegt, ja, maar dat kan ik niet. Ja, maar ik geef het je wel. En dan kom je erachter zelfs dat het vragen iets van hem is. En hoe ga je dan daarmee om? Nou, dat vind ik zo mooi als je dat evangelie van Johannes leest. In het evangelie van Johannes gaat het heel vaak over verkiezing. Niemand kan tot mij komen tenzij mijn vader hem trekken. Dat is een geschenk, met andere woorden. Dat heb je niet in je eigen vingers. Niet je eigen beslissing. Helemaal niet. En zeker, en hoe meer je dat gedenkt, het is mijn eigen beslissing, des te meer zegt God, nou dat bepaal ik. Daar heb jij niks over te zeggen. Vind je het hele Johannes-evangelie door. Maar wat nou mooi is, als Jezus gestorven is en gezegd heeft, het is volbracht. En hij is opgestaan. Dan wijst hij zijn discipelen de weg. Terwijl hij vaak over verkiezing heeft gehad. Hè. En dan toen het avond geworden was, Johannes 20 vers 19 tot en met 23... Die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en zei tegen hen, vrede zij. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Heere zagen. En Jezus dan zei opnieuw tegen hen, vrede zij u, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Als u iemand zonde vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. Wat valt nou op in dit gedeelte? Maar het is de Heer Jezus die spreekt. En die, het is wel heel bijzonder, het hele evangelie in de handen van mensen legt. Van de gemeente. Hij zegt niet van ja, de geest blaast waarheen hij wil. Dat zei hij tegen Nicodemus. Hè? Je hoort zijn geluid. Je weet niet waar hij vandaan komt. Het is Heer Jezus die blies op hen. En hij zendt zijn geest. En dan denk je, ja, dat is een zware verantwoordelijkheid. Maar het is ook een geweldig bevrijdende opdracht. Die opgestane Heer, die werkt door zijn geest in mensenhart. En hoe doet hij dat? Gewoon door te spreken. Doordat er iemand op de preekstoel staat. Doordat er iemand iets aan een ander over de Heer Jezus vertelt. Doordat er iemand in de gevangenis iets aan een ander voor een ander betekent. Doordat je hulp geeft aan iemand die geen dak of geen thuis heeft. Gewoon iets laten zien van het werk van de Heer Jezus. En zeg je van ja, wat is daar de verkiezing achter? Nou, dat is nou juist dat je dat weet dat God zo zijn kerk bij elkaar schraapt. Uit alle volken, uit alle naties, uit alle talen. En zo weet je van God gaat zo zijn weg door mensen, tussen mensen. En hij zoekt ze. En wie tot hem komt zal hij nooit terugsturen. Dus zendingswerk, evangelisatie, preekwerk. Gewoon je werk doen. En Gods geest die blaast daar doorheen. Door Christus. En wij hebben zijn geheim niet in onze vingers. En hoe hij denkt, hoe hij werkt. En hoe dat allemaal precies in zijn werk gaat. Laten we rustig aan hem over. Want we kennen hem. Want hij is degene die zijn zoon zond. Hè? En die daar hing aan het kruis. En die zei, het is volbracht. Dat lees je ook in 1 Petrus 2. Dat gaan we nu lezen. Vers 7 tot 10. En dan komt dat allemaal samen. Verkiezing. Hem verwerpen. Waartoe ze bestemd zijn. Ingewikkeld. Voor u dan die gelooft is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzame geldt de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden. En de steen is aanstoots en een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Nou, daar komen alle dingen in terug, hè? Ik zei het al. Je zegt van, hoe zit dat nou precies? Maar denk eens aan Israël. Deze woorden, u bent een uitverkoren geslacht, die sprak Mozes tegen het volk Israël. U bent een uitverkoren geslacht. En toen zei hij dat tegen, ik moet je voorstellen, tegen dat slavenvolk. Ik ben een uitverkoren geslacht. Denk je, wat stelt dat voor? Uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap. Daar ben je voor. Een heilig volk. En dan denk je van, ja, nou, dat neemt al iets weg van, oké, het zijn dus geen bijzondere mensen. En dat geldt voor ons natuurlijk net zo, want Petrus laat dat slaan op de kerk van alle tijden. Hij zegt van, oké, een uitverkoren geslacht. Hoef je niet te denken dat je daarom zo bijzonder bent. Het is gewoon een geschenk. Een geschenk, nergens anders op. Maar, en dan zeg je van, ja, nou, een uitverkoren geslacht. En anderen die zijn het evangelie ongehoorzaam geworden. En daar blijken ze ook toe bestemd te zijn. En dan ligt het allemaal vast. En dan zegt Petrus, ja, maar je bent een uitverkoren geslacht. Waarom? Opdat u de deugden zou verkondigen van hem die uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Daar ben je toe geroepen. Gods deugden en Gods grote daden verkondigen. Zo werkt God. En zo werkt God in een kerk. Zo werkt God op het evangelisatieterrein, op het zendingsterrein. Zo werkt God in uw gesprekken met uw buren. Zo werkt God in uw gesprekken met uw collega's. En zo werkt God. Als je de grote dingen van hem vertelt, dan is hij daar zelf bij aanwezig. En dan kun je zeggen, ja, oh, dan gaat het weer over verkiezing. Dan ligt het allemaal vast. Nee, geloof nou eens in hem. Die het kruis in deze wereld heeft opgericht, waar hij zelf aan hangt. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. Je zegt, ja, maar dat klopt niet. Nee, het klopt niet, maar hij klopt wel. Hij klopt echt wel. Je kunt het echt aan hem overlaten. En dan lees je dat gedeelte uit Openbaring 7, hè, van uit alle volken, naties en talen. Niet als een heel bijzonder volk, maar zoveel, overal vandaan. En dan denk je weer aan het bloed van de Heer Jezus. En het reinigt ons van alle zonde. Alleen zijn bloed doet het. Echt, je moet bij Christus zijn. En dat bloed werkt. Dat is niet een mogelijkheid alleen maar. Het reinigt je echt. Volgende week avond maar. Het reinigt je echt. Het reinigt, haalt alles weg. En hij blijft niet aan de buitenkant staan van mijn leven. Hij komt naar binnen. Dat is iets van Gods geheim, hoe hij dat doet. En waarom dit het weer bij mij doet. Dat is iets van zijn geheim. En ik kan hem nergens toe dwingen. Hij is God. Hij doet alle dingen zoals hij dat wil. En als ik denk, dat doe ik zelf wel, dan zegt hij, dat bepaal ik. Jij bepaalt niets. En als ik denk, ja, maar hoe moet dat dan? Hoe kan dat dan? Wees maar blij dat ik het bepaal, zegt hij. En zo zijn we gewoon overgeleverd. En daarover gaat het in, als het gaat over de verkiezingen, dat je overgeleverd bent aan God die de wereld lief had. Die zijn zoon zond. Die zijn geest zond. Die dat schilderij maakte met het kruis. En hij zendt mensen op mijn pad. Hij stuurde mij mijn ouders. Hij stuurde mij die dominee. Hij stuurde mij die meester. Hij stuurde mij mijn opa. Hij stuurde mij die persoon die niet van onze kerk was, maar wel iets over Jezus vertelde. Hij stuurde mij zoveel mensen op een bepaalde manier. En dat is zijn manier om mij te roepen. En de vraag is, hoor ik dat? En geef ik me over? En daarom zeg ik, geloof niet in dingen. Geloof niet in leerstellingen. Hoewel je er wel achter mag staan. Je moet er niet in geloven, je moet in God geloven. God die de doden opwekt. Amen. Zullen we danken en bidden? Trouwe Vader in de hemel. Het valt niet mee voor ons mensen om dingen aan u over te laten. We willen graag de dingen begrijpen. En het liefst zouden we de dingen ook heel eenvoudig willen begrijpen. Dat we er niet al te lang over na hoeven te denken. Dat het allemaal klip en klaar is, maar als we het proberen klip en klaar te formuleren, dan komen we er niet uit. Er zit iets bij u wat wij niet klein krijgen, wat wij niet begrijpen. Maar wat we wel begrijpen, is dat er in deze wereld, zo rond het jaar 30, een kruis stond opgericht. In Jeruzalem, of bij Jeruzalem, op Golgotha. En dat dat de boodschap is die ons verkondigd wordt. Ons, gewone mensen, net als andere mensen. En u laat die ons verkondigen en u heeft het aan de meesten van ons al laten verkondigen en door laten geven vanaf ons prille begin. Dat is wel bijzonder, Heere God. Dat u dat deed met ons. Waarom u niet naar anderen bent gegaan. Ja, we voelen dan ook wel dat daar ook weer een taak voor ons ligt. En misschien bedoelt u dat ook wel. Dat wij dat weer doorgeven aan een ander. Ja, dat raakt ons ook wel weer. Maar het is iets wat we niet in onze vingers krijgen. Wat we niet goed begrijpen. En als we u een beetje kennen, dan mogen we dat toch ook aan u overlaten. En dan weten we, het is een geschenk. En als u ons het geloof geeft, en als het een geschenk is, dan is het toch voor iedereen mogelijk. En zo bidden we voor de mensen om ons heen. Juist omdat het een geschenk is, kunnen we erom vragen voor een ander. Wilt u aan onze kinderen, onze ouders, onze vrienden, onze collega's, datzelfde geschenk geven? Heren, denkt u aan hen en denkt u aan hen voor wie wij bidden, aan wie wij denken. Heren, hoort u onze gebeden voor die en voor die en voor die. Heren, werkt u zo door het evangelie, ook door ons heen en door uw kerk heen. Maakt u ons sterk in u. En u maakt ons sterk omdat u tegen ons zegt dat het al van voor de grondlegging van de wereld vaststaat. Heren, helpt u ons om ons daar niet in te verliezen, maar ons daaraan over te geven. Heren, stelt u ons zo tot een zegen. Gaat u door met uw werk. En we danken u dat u dat doet, wat mensen ook verzinnen, omdat u God bent en geen mens. Zegent u zo ons in onze stad. Zegent u uw kerk wereldwijd. Zegent u uw kerk hier in het westen, in het oosten, in het zuiden van deze wereld. Helpt u ook ons, onze gemeente, om uw gemeente te zijn. Geroepen om de grote daden te verkondigen van u. Die ons geroepen heeft uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Geef dat we dat zelf mogen zien. En dat we ook zo dat mogen doorgeven. Zegent u ons in deze week van voorbereiding op het avondmaal. En geeft u ons een goede voorbereiding en een goede zondag. Maar er wacht nog een week. Een week met allerlei dingen. Dingen van school. Leuke dingen, mooie dingen, verdrietige dingen. Pijnlijke dingen, zorgelijke dingen. Zoals het leven kan zijn. Heere God, we bidden van u. Wees u onze goede herder. En zegent u ons op de plekken waar we zijn. En waar we doorheen moeten, geef dat we u niet vergeten. Geef dat we weten dat u ons niet vergeet. Heren, zegent u ons zo, denkt u aan allen die ons lief zijn. Denkt u aan deze wereld. Denkt u aan uw koninkrijk. En we zijn in de adventstijd. Kom, Heere Jezus, kom, zongen we. We zijn met heel veel dingen bezig. Soms hebben we er niet eens tijd voor, denken we. Wat zal dat zijn als uw koninkrijk plotseling inbreekt in deze wereld? Als u er plotseling bent, waar alles neer moeten leggen. Ja, dan is het soms een hele rust, maar het is ook wel de grote dag van u. Daarom bidden we van u, maakt u ons daarvoor bereid. Geef dat we ons leven bij aan u kwijt kunnen, ons zullen overgeven aan u. En als het moment komt dat Christus Jezus komt, geef dan dat we hem met vreugde tegemoet mogen gaan. En dat moment komt, dat is niet misschien, dat is zeker. Heren, hoort u onze gebeden, gaat u zo met ons mee en hoort u ons uit genade, om Christus wil. Amen. We willen nu met elkaar het geloof belijden en dat doen we zingend en staande. Ga daarom zo heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. En de genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.